Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Harm Jansen, de topman van BPD Europe, in Nederland actief als bouwfonds gebiedsontwikkeling. Het aantal nieuwbouwwoningen blijft dalen. Wat moet er gebeuren om het tij te keren op de Nederlandse woningmarkt? Er zijn heel veel projectontwikkelaars, er is er een hoop van. Wat onderscheidt BPD?
Ik denk onze schaal, want wij zijn groot. Wij doen aan grootschalige gebiedsontwikkeling. Dan heb je het over gebieden van honderden tot zelfs vele duizenden woningen. Daar zijn er wat minder van als je kijkt in onze omgeving. En het feit dat wij ons echt maximaal richten op betaalbaar wonen en dat dan in combinatie met zo duurzaam mogelijke nieuwbouw. Maar die betaalbaarheid, we zijn ooit opgericht als Bouwfonds Nederlandse Gemeente, als een bouwfonds, een spaarkas voor mensen die wilden sparen voor een betaalbare nieuwbouwwoning, 70, 75 jaar geleden. En dat zit in ons DNA en dat maakt ook dat we daar echt soms verschillen van anderen.
En wat is betaalbaar in jouw optiek? Want daar kun je discussies over voeren. Ik geloof dat demissionair minister Hugo de Jonge nu uitgaat van een huis dat zo ongeveer 4 ton mag kosten. En deze week kwamen er nog berekeningen naar voren dat je daar nu 1 ton aan inkomen per jaar voor nodig hebt. En dat dat dus voor heel veel mensen niet betaalbaar is.
Wij hebben voor onszelf eigenlijk diezelfde definitie gebruikt. We hebben die op 405.000 euro staan. Dat was de NHG-grens nog vorig jaar. We hebben gezegd, die moeten we eigenlijk ook dit jaar gewoon blijven hanteren.
Dat is de nationale hypotheekgarantie.
En dat betekent niet dat alle woningen ook daadwerkelijk 405.000 euro kosten. Want voor ons zit daar ook in een flink deel sociale huur. Een heel fors deel tegenwoordig middeldure huur. We hebben ook een eigen huurwoningenfonds voor middeldure huurwoningen. En dan de betaalbare of de bereikbare koopwoningen tussen de 300.000 en de 400.000 euro.
En wat zijn projecten, noem eens wat, waar jullie de hand in hebben gehad of waar jullie nu mee bezig zijn geweest?
Nou, we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam, we doen zowel binnenstedelijke ontwikkelingen als aan de randen van steden. We hebben bijvoorbeeld in Amsterdam het hele Oosterdokse eiland, waar we laatstelijk hebben afgesloten met een woon- en werkgebouw. Onder andere het nieuwe hoofdkantoor van Booking, kennen mensen misschien wel. Maar daar hebben wij 20 jaar lang het hele gebied daarnaast het station getransformeerd naar een gebied om te wonen en te werken. Maar ook bijvoorbeeld de Weespersluis bij Wees, waar wij een grootschalige gebiedsontwikkeling samen met partners doen, waar 3.500 woningen komen. Maar ik zou ook net zo goed kunnen noemen het Westland bij Den Haag. De Waalkade in Nijmegen, noem maar op.
En wat moet jij van gemeenten, van regio's weten om te zeggen, ja, dat past voor ons, daar gaan we voor?
Nou, wij zijn niet een ontwikkelaar die ergens grond koopt en dan eens de gemeente gaat bewerken om te zeggen, hier moest maar eens woningbouw komen. Dus wij willen wel dat de overheid, een provincie in een regionaal plan of een gemeente in een structuurvisie of in een visie op de ontwikkeling van de stad, heeft gezegd, daar zou in de toekomst een volgende uitbreiding of een volgende vernieuwing van de stad mogelijk zijn. Dan stappen wij daarin. Dan kopen wij daar grond of dan kopen wij daar bijvoorbeeld verouderde bedrijven op oude bedrijventerreinen. En dan gaan we volgens met die gemeente in gesprek tegen welke voorwaarden en hoe zo'n nieuw woongebied er precies uit moet zien.
Je bent zelf wethouder geweest, lokale burgemeester in Utrecht. Zijn er dingen in retrospectief waarvan je zegt, hey, nu weet ik veel beter wat de noden van een projectontwikkelaar zijn? Als politicus, als bestuurder had ik graag ook wat dingen anders gedaan.
Nou, wat
ging je vlekkeloos door het leven?
Nou, nee, dat zou te gek zijn als ik dat zou denken. Wat ik toen al wel een beetje voelde. Ook toen was mijn rol er eentje, net zo groot nu, aan de andere kant van de tafel van samenwerken tussen overheid en markt. Het is heel erg een samenspel. De overheid moet immers bestemmingen veranderen, kaders stellen en de markt moet het realiseren. Meer nog dan toen realiseer ik me dat uiteindelijk het financieel wel allemaal uit moet kunnen. Je kan als overheid heel veel wensen hebben als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om ondergrondse parkeergarage of de kwaliteit van het ontwerp of noem maar op. Maar als het uiteindelijk financieel niet uit kan, en het hoeft helemaal niet, zeg ik dan ook weer met de pet op van bouwfonds, dat hoeft helemaal niet torenhoge rendementen te geven. Maar als het niet uit kan, als er geld bij moet, dan gebeurt het niet. Dan kun je nog zoveel mooie plannen hebben, maar dan gaat het echt niet lukken.
Nou, hoe komt het dan dat, denk ik, alle marktpartijen en overheden ervan overtuigd zijn dat er iets moet gebeuren. Hè. Die ambitie die staat nog steeds van die bijna 1 miljoen woningen in 2030. Ik geloof niet dat ik al iemand uit de branche gesproken heb die ook nog echt denkt dat dat haalbaar is. Maar toch, het is wel weer iets anders om te spreken dit jaar en komend jaar over een bouwdip. Ondanks al die mooie voornemens. Hoe komt dat dan?
Enerzijds denk ik dat in de 5 tot 10 jaar hiervoor te veel van de kant van de overheid op één paard is gewet. Namelijk het alles binnenstedelijk oplossen. Wij hebben altijd gepleit voor, ik doe dat ook al jaren, voor een toevoeging van woningen. Zowel binnenstedelijk, transformeren van bedrijventerreinen, verdichten, hoger bouwen. Als aan de randen van steden en dorpen. Er is lange tijd gezegd, nee, het moet allemaal maar binnenstedelijk gebeuren. Alleen, dat is ingewikkeld, dat is vaak duur. En het duurt vooral lang, omdat je met heel veel belangen van omwonenden, van anderen in de omgeving te maken hebt. Daardoor zijn er dus te weinig plannen daadwerkelijk in beweging gekomen. En dat in combinatie met de afgelopen jaar gestegen rentes, gestegen bouwkosten, waar het ook nog eens moeilijker door is geworden om woningen tegen een acceptabele prijs te kunnen verkopen, maakt dat we nu echt gewoon een teruggang hebben gezien in het afgelopen jaar. En ik denk dit jaar ook nog.
En hoeveel mag je dan verwachten van dat buitenstedelijk bouwen? Ik kwam een rapport tegen van het Economisch Instituut voor de Bouw, waarin wordt gezegd een kwart van alle nieuwbouw op kleine locaties in het groen. Vastgoedadviseur Colliers die kwam met een hele andere conclusie, namelijk buitenstedelijk bouwen is niet de oplossing om die woningnood snel op te lossen. Kosten liggen uiteindelijk aan het einde van de rit hoger. Effect op economische groei, werkgelegenheid zijn minder groot. Kortom, wees terughoudend.
Ja, en dan ga ik toch ergens een klein beetje middenin zitten. We hebben altijd gezegd, je moet het en-en doen. Dat heeft de geschiedenis ook. Dit is ook goed om af en toe even terug te blikken. En of dat nou Vinex heet of Groeisteden of wat ook. In de periodes dat het Rijk heeft gezegd, we gaan een aantal, meerdere tientallen locaties aanwijzen waar je snel kunt bouwen aan de randen van steden of dorpen. Maar tegelijkertijd ook kijken wat we in steden moeten doen aan transformeren en verbeteren van oude gebieden. Dan ga je het hardst. En je kunt een heel lang academisch debat blijven voeren over wat meer oplevert, wat meer kost. Feit is, dat zien we nu, de afgelopen 10, 15 jaar is er vol gewet op het paard van binnenstedelijk bouwen. Dat leidt niet tot de gevraagde oplossing.
Zitten we nog in de fase van het academische debat of niet? Want de afgelopen jaren zijn er ook regionale woondeals gesloten om toch tempo te maken? Of had dat allemaal niet zoveel om het lijf?
Zeker wel, die helpen wel iets. En dat brengt me meteen denk ik ook bij de rol van het Rijk daarin. Die woondeals zien vooral toch nog op ook weer veel binnenstedelijke locaties. En het goede is wat je nu de huidige minister, weliswaar demissionair, ziet doen, daar ook buitenstedelijke locaties aan toevoegen. Een mooi voorbeeld is in Alphen aan de Rijn, de Gnephoek, waar de minister vorig jaar zich mee heeft bemoeid en waar nu daadwerkelijk de planvorming voor 5500 woningen gestart is. Dat zijn aantallen die echt een verschil kunnen maken in zo'n regio. Dat doordat niet alleen nu de focus ligt op de binnenstedelijke, maar ook op de randen. En zo'n EIB zegt terecht, ja, daar kunnen in heel veel steden en dorpen ook nog plekken worden gevonden waar je kan toevoegen.
Moet ik dat dan zien als het straatje erbij? Dat vaak.
Ja, waarbij ik zelf vind, dan moet je wel heel goed kijken dat je dat op een zorgvuldige manier doet. Hè? Want ook dat moet niet een versnipperde situatie
opleveren.
Zo komt
het allemaal over, toch? Straatje erbij is toch kijken waar nog ruimte is. Nou, we voegen wat toe, maar dat is misschien geen structurele oplossing.
Nee, dus je moet. Het is eigenlijk elke keer en binnenstedelijk transformeren en verdichten. De grote nieuwe locaties aan de randen van steden en dorpen. En kijken waar een dorp of een stad, maar dat zijn vaak de wat kleinere dorpen, ook nog goed een klein stukje kunnen toevoegen. Ook belangrijk vaak voor de voorzieningen in een dorp, hè, dat die betaald kunnen blijven. En daarmee heb je dan uiteindelijk een optelsom, als we die de komende 3, 4 jaar in gang weten te krijgen, waarop je misschien een keertje 100.000 woningen per jaar kan bouwen.
Ja, of misschien een keertje 100.000 woningen per jaar kunt bouwen. Dat is dus na de bouwdip van dit jaar, komend jaar, alles optellend. 980.000 woningen erbij in 2030. Ook voor jou een idee fix gaat nooit lukken?
Ja, kijk, we zitten nu in 2024. We hebben de afgelopen jaren eerder het tekort zien groeien dan afzien nemen. En dat zou betekenen om in 2030 een miljoen te hebben. Dan moet je er nu 150.000 per jaar maken. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Tegelijkertijd ben ik ook niet zo pessimistisch. Want inmiddels is breed het besef in de samenleving, maar ook in de politiek, dat we een tandje bij moeten zetten, dat we extra dingen moeten doen. En de vraag is er, de noodzaak is er. De bedrijven zoals wij om het te kunnen doen zijn er. Dus als we nu gas geven, dan kunnen we best over een aantal jaren, een heel fors aantal per jaar, daadwerkelijk realiseren.
Ja, overigens is er in ieder geval sinds gisteren bij Kamerleden ook een nieuwe wet op de mat gevallen. Daar was hij dan eindelijk, de wet versterking regie volkshuisvesting, met onder andere een verplicht volkshuisvestingsprogramma voor rijke provincies en gemeenten, waarbinnen het Rijk leidend is. Maar jij wees mij net op een project in Alphen aan de Rijn. Als ik dat allemaal goed samenvat, heeft de minister daar ook gezegd, ja, we hebben nu lang genoeg gedraald, het gaat gewoon gebeuren. Ja, met andere woorden, wat is er dan zo nieuw aan die wet?
Het omschrijft nu nog eens een keertje heel duidelijk, legt heel duidelijk vast welke verantwoordelijkheden het Rijk dan precies allemaal krijgt op het vlak van de hele vraagstuk op de woningmarkt. Om daarin gemeenten of provincies richting te geven, daadwerkelijk datgene te doen wat nodig is. Maar een minister kan ook in de huidige regelgeving al het nodig. Dat zag je bij Alphen aan de Rijn. Waar provincie en gemeente het niet met elkaar eens waren over het hoe en wat. En heeft de minister gezegd, nou, nu gaan we met z'n allen aan tafel. En dan gaan we de noodzaak bekijken en kijken wat er wel mogelijk is. In plaats van de discussie te blijven voeren.
Maar wie is dan met z'n allen? Want frictie tussen overheden, dat zou beter niet kunnen. Maar als investeerders, beleggers, ontwikkelaars, bouwers ook op hun handen blijven zitten, omdat het gewoon financieel niet uit kan, ben je toch nog geen steek opgeschoten.
Het voordeel van die grote locaties, zien we ook in Alphen aan de Rijn, is doordat je schaal kan maken, doordat je op grotere schaal efficiënt kan bouwen. Wij kunnen efficiënt ontwikkelen, maar bouwers kunnen vervolgens ook efficiënt woningen bouwen in grotere aantallen, in continue bouwstromen. Doordat de grond onder controle is van overheden en marktpartijen gezamenlijk, hoef je niet nog te onteigenen met andere allemaal complexe grondverwervingen te dealen. Dus in die zin, de overheden die hebben soms onderling discussie, maar de overheid bepaalt in dit land nog steeds, ik denk dat het zo moet blijven, waar er gebouwd gaat worden.
Jawel, waarover ook gebouwd kan worden en of investeerders, beleggers, ontwikkelaars denken, uiteindelijk valt daar voor mij ook iets te verdienen. Dan kom je ook diezelfde overheid tegen in de vorm van regulering. Dan kunnen we het over de middenhuur hebben bijvoorbeeld. Dan kunnen we het hebben over streefgetallen, over betaalbare woningen. Jullie leg je daarop toe. Maar ik heb toch ook op de plek waar jij nu staat voldoende critici gehoord richting Hugo de Jonge, het beleid van Hugo de Jonge. Als jij alles reguleert, als jij onze verdienmogelijkheden beperkt, ja, dan rest ons niet anders dan even in de pauzestand, ondanks de hoge nood.
Dat snap ik. En dat geldt uiteindelijk natuurlijk voor ons ook. Wat ik net zei, hè, als het niet meer oplevert, als er geld bij moet, dan gaat het niet gebeuren.
Maar je kan namelijk ook jullie resultaten er even bij pakken. En dan moet ik ook concluderen dat jullie mensen hebben moeten ontslaan. Vermoedelijk niet omdat het zo geweldig liep.
Nee, maar dat moeten we iets nuanceren. Onze grote ontslagronde was voornamelijk in Duitsland. In Duitsland is de markt echt heel anders. In Nederland hebben wij het afgelopen jaar gewoon ordentelijke zwarte cijfers geschreven. Maar wij kijken in een tijd waarin de productie lager is natuurlijk wel kritisch naar de vraag hoe groot moet de organisatie zijn. Want je wilt ook niet dat je mensen hebt die even niks te doen hebben, omdat er gewoon minder gemaakt wordt, omdat er geen bestemmingsplannen zijn voor gebieden waar je aan werkt.
Dat is te gek. We hebben het hier al een kwartier lang over hoeveel huizen er eigenlijk nodig zijn. En jullie moeten bijna de broekriem aantrekken, omdat sommige mensen niks te doen hebben.
Ja, en daarom is het zo belangrijk. En dan kom ik bij die vraag, kan het wel uit of niet? Is het zo belangrijk dat die grote locaties in ontwikkeling komen? Want wij rekenen uit met de grondkosten die wij daar ooit gemaakt hebben om die grondposities te verwerven, dat het prima uit kan. Als je daar op voldoende grote schaal betaalbare woning, we hoeven niet heel veel extreem te verdienen. We hebben onze grond niet gekocht met de gedachte, dan kunnen we daar heel veel dure villa's verkopen en dan worden we schatrijk. We hebben onze grond gekocht om zoveel mogelijk betaalbare woningen te realiseren. En dan zeg ik, kan het op dat soort locaties nog altijd prima uit.
Er is door Partij van de Arbeid en ChristenUnie al een tijdje geleden gepleit voor een doorbouwgarantie. De overheid zou dan met een fonds moeten komen om huizen op te kopen als ontwikkelaars het nog niet lukt om een bepaald percentage huizen al verkocht te krijgen. En daardoor stoppen ze dan met bouwen. Demissionair minister De Jonge zegt nu, daar wil ik niet in meegaan, want dat is mij te riskant. Hij biedt wel hypothecaire leningen aan die hij dan aan projectontwikkelaars wil verstrekken. Is dat een goede oplossing?
Nou, ik vind het op zich terecht dat de minister zegt, ja, doorbouwgaranties, wat risico's van de markt zijn. Namelijk het moeten verkopen van huizen en daar ook het risico voor lopen. Dat lijkt me ook iets wat in principe vooral bij de markt hoort. Dat de minister zegt, wat kan ik doen om het beheersbaar te maken? Dat snap ik wel. Dus wij hoeven als bouwfonds geen doorbouwgarantie van de minister. In de regel, en dat is denk ik ook een gezond principe, probeert iedere ontwikkelaar vooraf voldoende voorverkopen te realiseren om het behapbaar te maken te beginnen met bouwen. Ik denk dat principe belangrijk is om te hanteren. Wat doe je anders als je op een gegeven moment aan het eind van de rit met te veel dure onverkochte woningen blijft zitten?
En wat is nu de reden dat die nieuwbouw stokt? Hugo de Jonge zegt zelf dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de rente. Ik haalde net al aan, het zou ook kunnen liggen aan opgelopen bouwkosten. Het kan ook liggen aan regulering waar projectontwikkelaars en bouwers mee te maken krijgen. De stikstofcrisis. Wat zie jij als de voornaamste reden?
Toch inderdaad. Uiteindelijk de financiële parameters. Dus de rente in combinatie met de gestegen kosten. Die zijn eigenlijk het belangrijkste, waardoor het niet meer uit kan om tegen de prijzen te verkopen die in de markt haalbaar zijn. Je ziet desondanks overigens afgelopen 3-4 maanden wel weer meer belangstelling voor projecten. Dus doordat die inflatie ook voor wat hogere inkomens heeft gezorgd, doordat de rente afvlakt, zie je dat die business case weer gunstiger, weer haalbaarder wordt. En daarbij komt het andere belangrijke punt, dat we niet voldoende plekken hebben om te kunnen werken. Dat het heel lang duurt tot je uiteindelijk een vergunning hebt om te kunnen bouwen.
Ja, en dan staat dus ook in die nieuwe wet die gisteren naar de Kamer ging, nou, dat moet allemaal korter kunnen, de schop moet eerder de grond in. Dat zijn vermoedelijk allemaal zinnen die jij kunt dromen, waarvan je weet, ja, dat is al heel lang de ambitie. Er heeft nog een uitvoeringsagenda wonen, het levenslicht gezien eerder deze maand. Staan er nou ook echt nieuwe dingen in om dit vlot te trekken? Of denk je, ja, dit is dezelfde discussie van 5-6 jaar geleden? Het schiet er niet zoveel op.
Misschien is het dezelfde discussie als 5-6 jaar geleden. Alleen toen stond het niet in een wet. En dan kon iedereen nog zeggen van ja, maar goed, ik hoef me daar niet precies naar te voegen. En als er een wet is waarin de verplichtingen vastliggen en gemeenten ook weten dat als ze geen voortgang maken, dat je dan daadwerkelijk op basis van een harde wettelijke afspraak kunt worden gestuurd om het toch te doen. Dat maakt wel degelijk, denk ik, zeg ik ook als lokale politicus in het verleden, maakt wel degelijk verschil. In mijn tijd in Utrecht moesten we gewoon werken aan de bouw van Leidse Rijn.
De Phoenix-locatie al daar.
De Phoenix-locatie, maar daarvoor waren er uitbreidingsgebieden van steden, groeikernen en noem het maar op. En die kwamen ook allemaal voort uit ruimtelijk beleid om te zeggen, nu moeten we wel een keertje schaal en vaart maken.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Duurzaamheid is de komende tijd belangrijker dan betaalbaarheid, of mensen moeten op de eerste plaats echt betaalbaar kunnen wonen?
Mensen moeten op de eerste plaats echt betaalbaar kunnen wonen.
Harm Jans is hier, de topman van BPD Europe, in Nederland opererend als bouwfonds gebiedsontwikkeling. Harm, jullie maken er in ieder geval op de site en in al jullie andere uitingen geen geheim van dat duurzaamheid wel degelijk belangrijk is en dat jullie liever helemaal geen keuze maken. Maar de praktijk laat meestal toch nog zien dat duurzaam bouwen ook prijziger bouwen is. Dus hoe gaat dat samen?
Dat is inderdaad eigenlijk gewoon in die project, al onze projecten van ons, de grote opgave. Waarbij je wel ziet dat we inmiddels zover zijn dat in projecten we met onze duurzaamheidsprestaties, de energieprestaties, al scherper kunnen dan wat de wet voorschrijft. Dus op zich gaat het op dat vlak best goed. Maar daar moet je dan ook nog zien, en daar helpt het bijvoorbeeld bij dat de overheid voor de leennomen, onder andere onder die nationale hypotheekgarantie, heeft gezegd, als het heel duurzaam is, dan kan je wat meer lenen, want dan kost het minder wat je kwijt bent aan energie. En dan kan je dus iets meer aan het huis als zodanig uitgeven. Daar maken we van die omstandigheden kunnen wij natuurlijk gebruik maken door extra te investeren in duurzame maatregelen, in energiemaatregelen.
Maar voor 4 ton kan iets meer, kan iets minder zijn. Als je huis bouwen dat ook nog voldoet aan alle duurzaamheidseisen.
Als je bij ons voor 4 ton een huis koopt, gewoon rijtjeshuis koopt voor 3,5-4 ton, dan is dat zo duurzaam, zo energiezuinig, dat het beter scoort dan wat de wet voorschrijft. Dus
dat lukt door schaal.
En dat lukt door schaal, door efficiënt te bouwen, door gestandardiseerde bouwoplossingen te kiezen. En dan uiteindelijk ook te accepteren dat je niet de hoofdprijs kunt verdienen, maar dat je gewoon netjes voort kunt met het rendement dat je haalt. Als je kijkt naar andere aspecten van duurzaamheid, want wij zijn een gebiedsontwikkelaar, dan is ook belangrijk om te noemen, en dat gaat heel goed samen, zonder dat het per se tot heel veel extra kosten leidt, dat duurzaamheid ook is zorg om klimaatverandering, het opvangen van die problematiek, zorg om biodiversiteit, natuur en landschap. Wij moeten in onze woongebieden, soms 3,000-5,000 woningen groot, moeten wij openbare ruimte maken. Wat is er nou makkelijker dan als je daar rekening mee houdt? Niet asfalt of klinkers in de straat of in de stoep te leggen, maar wadi's waar het water in kan wegzakken. Te zorgen dat daar waar je water opvangt ook gerecreëerd kan worden. Verbinding te maken, we moeten toch groenstroken aanleggen met het landschap daaromheen. Dus, en dat kost op zich niet veel meer geld. Dat is vooral een kwestie van in een heel vroeg stadium daar goed over nadenken.
We gaan in een tweede dilemma nog even naar een bedrijf dat anders onvoldoende aandacht krijgt deze week. Als je wil kiezen, heel graag. Het zou een goed idee zijn als bedrijven als ASML financieel bijdragen aan de bouw van woningen, of de steun van grote bedrijven zet eigenlijk niet zoveel zoden aan de dijk.
Het is een goed idee als bedrijven dat doen.
Ik kom niet zomaar weer op ASML, want vorige week werd duidelijk dat ASML voor 1,8 miljoen euro garant staat voor de bouw van het appartementencomplex De Springplank, waar jullie ook bij betrokken zijn. Ja. Kun je iets zeggen over die relatie en wat jullie met elkaar te maken hebben?
Ja, ASML opereert natuurlijk in de regio Eindhoven. Is ook een van de sterke woningmarktregio's waar wij volop actief zijn. En daar zie je een enorme vraag naar betaalbaar wonen. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid ASML-medewerkers, maar in algemene zin.
Want ASML-medewerkers kunnen ook onbetaalbaar wonen misschien.
Precies. En ASML heeft gezegd, er moeten wel überhaupt voldoende woningen zijn om die beweging op de woningmarkt op gang te helpen. En dus nemen wij als groot bedrijf in zo'n regio verantwoordelijkheid en zeggen wij, wat kunnen wij doen om te helpen de woningproductie te versnellen. En wij hebben daar zo'n voorbeeld van een project wat net niet financieel past vanwege de bouwkosten en het feit dat we de middeldure huur dus echt betaalbare woningen willen maken voor ons eigen woningfonds. En daarvan zijn we, omdat ASML aankondigde, wij gaan iets van een fonds inrichten om de woningmarkt te helpen bevorderen, hebben wij nu met ASML de afspraak gemaakt dat zij het risico afdekken mocht het uiteindelijk in de bouw of in de kosten toch tegenvallen en bij ons de business case onder nul belandt. We denken dat dat niet zo is.
Nee, maar ook niet heel veel boven nul, geloof ik.
Maar ook niet heel veel boven nul. Hoeft ook niet, want het gaat ons om de betaalbaarheid. En die nemen we in de verhuur in ons eigen fonds. En dat is ook een van onze belangrijke doelstellingen. Maar daarmee zie je dat het net even het laatste zetje kan geven. Tegelijkertijd, de andere kant van je stelling was, het zet niet zoveel zoden aan de dijk. Dit helpt enorm in zo'n regio, maar het zal nog niet meevallen om meer bedrijven te vinden met een dergelijke schaal, met een dergelijke financiële positie.
Vind je dat je wel bijna een moreel appel kunt doen op grote bedrijven als ASML? En ze zeggen zelf ook, onze voetafdruk in die regio die is aanzienlijk. En natuurlijk heeft dat gevolgen voor wat er wel of niet te beleven is en wat er wel of niet betaalbaar is. Maar vind je dat je bedrijven moreel zou kunnen verplichten om die handschoen op te pakken?
Dat vind ik zeker. Daar in ruil voor mag je ook als regio, als samenleving en daarin ook de overheid zorgen voor die voorspelbaarheid. Dat bedrijven ook weten waar ze toe zijn en dat ze 5, 10 of 20 jaar kunnen ondernemen. Maar dan mag je ook een bijdrage vragen aan de samenleving.
Overigens, laatste vraag. Je zegt al een paar keer, joh, die goudgerande rendementen, daar is het ons niet om te doen. Maar je kunt niet voortdurend alleen maar in projecten stappen waarvan het maar net de vraag is of je rode of zwarte cijfers schrijft. Er moet toch ergens ook wel een project tussen zitten waarvan je zeker weet, ja, dit wordt onze knaller dit jaar.
Het is nog steeds zo, en dat is ook van alle jaren, dat de dure woningen in projecten betalen, dat we ook goedkope en middeldure kunnen doen. En ja, wij hebben in onze Amsterdamse projecten soms hele mooie plekken. Wij hebben ook in gebiedsontwikkelingen in Zwolle of in Nijmegen altijd ook een deel dure woningen. En die kunnen gelukkig nog steeds betalen dat iedereen uiteindelijk een betaalbare plek kan vinden in zo'n gebied.
Dit was de Top van Nederland met Harm Jansen, topman van BPD Europe in Nederland, actief onder de vlag Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tera Adam van Straten, senior partner van Evershed Sutherland, over hoe je zorgt dat een advocatenkantoor geen bolwerk van witte mannen wordt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.